Thank you. Thank you. Thank you. Beste mensen, mag ik iedereen vragen een plekje te zoeken? Dat kan aan de tafels die hiervoor staan, maar als dat gaat niet helemaal passen. Maar we hebben ook een hele mooie bank hier op de achtergrond. Dan kunnen we de avond starten. Ik vind het heel fijn dat vanavond op de themabijeenkomst de verwevenheid van onder- en bovenwereld dus eventjes weer van een belangrijke kant te gaan belichten. Voor Pieter en mij is dat toch wel belangrijk om dat nog eens aan beide raden nog eens goed van gedachten erover te wisselen en waarom de noodzaak er is om vanuit de gemeente daar veel aan te doen. Hoe zit het met ondermijning? We hebben een tijd geleden een ondermijningsbeeld gegeven van de gemeente Woerden en dat is ook bekend van Oudewater. En daar was nog wel eens een beetje de reactie van het valt er allemaal wel mee. En zichtbaar gebeurt er toch niet zoveel. Maar de rottigheid zit met name in de onzichtbaarheid. En die indirect heel veel effect heeft op een negatieve uitstraling in de samenleving. Van belang is om dan toch eens met elkaar na te gaan hoe ondermijning er in de praktijk uitziet. En vooral dat we duidelijk maken waarom de gemeente een belangrijke rol heeft in dit proces. Vandaar dat we hebben uitgenodigd professor Dr. Pieter Tops. Die gaat ons in dit proces meenemen. Wie de actualiteiten een beetje heeft gevolgd, dan weet een ieder dat de heer Tops even in de actualiteit was met betrekking tot Amsterdam. Dan moet ik zeggen dat me dat helemaal niet zo verbaasde. Alsof dat nieuws was, dat dat daar plaatsvond. Ik vond het heel verrassend. Ik moet zeggen dat ik alweer 14 jaar geleden de awareness heb gedaan voor de RIKS in Nederland. Vooral ook bij mijn collega's, om collega-burgemeesters erop te wijzen dat het van belang is om daar aandacht aan te besteden en daar beleid op te zetten. Toen was Bibop nog helemaal in ontwikkeling. En ik verbaas me er eigenlijk op over dat in die afgelopen 14 jaar er eigenlijk zo ongelooflijk weinig voortgang is geboekt. Sterker nog, het is in die periode alleen maar erger geworden. En het probleem is ook een beetje, maar dat was ook wel een beetje de analyse in Amsterdam, dat dat voor een groot deel ook te maken heeft met capaciteitstekort. Capaciteitstekort bij de politie. Want gemeentes zijn in ieder geval afhankelijk van de politie waar het de bestuurlijke rapportages betreft. Als we weinig bestuurlijke rapportages aangeleverd krijgen, dan kunnen we ook weinig ondernemen. Daarnaast is het ook een chronisch gebrek bij de Belastingdienst. En dat is al 14 jaar zo. Er wordt al 14 jaar over gesproken. En dat wil ook nog allemaal niet lukken. En de bereidheid om met capaciteit achter de grote jongens aan te gaan, die is er ook niet. En dat is wel een dingetje. En ondertussen zit dat wel in je lokale samenleving ontzettend veel overhoop te gooien. En dan zit soms ook wel weer eens wat dweilen met de kraan open. Ik moet zeggen dat we zowel in Oudewater, hè Pieter, toch ook een aantal zaken bestuurlijk goed hebben aangepakt. Ook in Woerden. En de afgelopen half jaar hebben we 7 panden, dat zijn zowel woningen als bedrijven, gesloten. Voor een half jaar of langer. En dat is toch best fors. Ook in het kader van de opiumwet, artikel 13b is dat, geloof ik. En we hebben ook op grond van de APV het nodige gedaan. Maar daarvan zijn we ook weer afhankelijk van de informatie van de politie. Die werken heel hard. Maar als je in de cijfers kijkt, dan zie je voor 19 wel weer een dipje. Omdat het dan toch weer wisselingen zijn bij de politie, vervangingen. En dan moet het allemaal weer opstarten. En er is eigenlijk, wat dat betreft vind ik het wel fijn dat de discussie in Amsterdam, de landelijke discussie bij de politiek, landelijk wel weer actueel heeft gemaakt. Om toch wat hard aan de bel te trekken en toch meer capaciteit vrij te maken. Gisteravond was bij Jinek Frank Pauw nog even. Frank Pauw die heeft natuurlijk altijd in Rotterdam aan de top van de politie gezeten en nu in Amsterdam. En ik vond dat hij het weer op zijn Rotterdamse wijze heel goed voor het voetlicht heeft gebracht wat er moet gebeuren. En ik hoop echt dat er in ieder geval in de landelijke politiek nu echt actie wordt ondernomen. Zodat wij op lokaal niveau dat proces goed kunnen aanpakken. En zowel in Oudewater als in Woerden, want we trekken daar gezamenlijk in op. Doen we wat we kunnen met wat we aangeleverd krijgen. En daar zijn we best succesvol in. En ik loop het af, maar tot nu toe hebben we bij de bestuursrechten nog geen zaak verloren. Dus wat dat betreft zijn we daar ook wel best wel een beetje trots op. En zien we ook wel de effecten ervan. Want een aantal mensen kloppen toch niet meer aan bij ons of in Oudewater om horecazaken te openen of andere dingen te doen die niet helemaal kloppen met vergunningen en met gelden. We hebben hier natuurlijk ook nog een zaak lopen die ook landelijk veel aandacht heeft getrokken. Met het mogelijk witwassen van geld bij een autobedrijf. Dat zijn natuurlijk ook dingen die je niet verwacht, maar dan toch ook hier allemaal gebeuren. En in de grote steden is dat proces allemaal nog wel even heftiger. We moeten natuurlijk afwachten of dat ook allemaal zo is en of dat ook allemaal aangetoond kan worden. Maar dat geeft wel aan dat ondermijning niet alleen in de grote steden speelt. Sterker nog, men gaat zich juist verplaatsen naar steden die er niks aan doen. En gemeentes die niet actief zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed is dat zowel in Oudewater als in Woerden we dat goed oppakken. Maar om ondermijning nog eens even goed praktisch te belichten. En waarom de gemeente die rol heeft, dat vinden we in ieder geval heel goed dat de heer Pieter Tops dat vanavond aan ons nog een keer goed voor het voetlicht wil brengen. Dat wilde ik als inleiding bijlaten. Ik heb anders de neiging om heel veel zaken te gaan vertellen, maar dat ga ik niet doen, want daar hebben we u voor ingehuurd. Meneer Tops, aan u het woord.
Fantastisch, dankjewel. Goedenavond. Prettig om hier te zijn, om het nog maar weer eens te hebben over dat thema wat de afgelopen jaren wel op de agenda is komen te staan in Nederland. Wat soms ook veel bediscussieerd is. Ik ben zelf een eenvoudig bestuurskundige. Dus ik ben geen criminoloog van huis uit of zo. Maar ik vond mezelf plots terug in de wereld van de georganiseerde misdaad in Nederland. Of in ieder geval van het bestuderen daarvan en het begrijpen daarvan. En dat eigenlijk te maken met het feit dat ik door de toenmalige burgemeester van Tilburg gevraagd werd om eens mee te denken over een rapport wat op zijn bureau lag. En in dat rapport stond dat de omvang van de hennepcriminaliteit van de hennepwereld in Tilburg 800 miljoen op jaarbasis was. En mijn eerste reactie was, die kan niet waar zijn. Hier moet iets misgegaan zijn in het optellen en aftrekken der dingen. Maar goed, we hebben dat nog eens met een paar mensen bekeken. En dat bleek alleszins plausibel te kunnen zijn. 100% zekerheid is er niet, want er is geen publiek beschikbare boekhouding van deze wereld. Maar het bleek alleszins plausibel. Nou, dat vond ik nogal shocking, moet ik eerlijk zeggen. Dus toen ben ik eens gaan nadenken over de vraag van wat is dat nou eigenlijk in zo'n samenleving en wat gebeurt daar? Nou, daar ben ik de afgelopen jaren volop mee bezig geweest. Zo af en toe ook een boekje over geschreven. Ook veel met gemeenten en gemeenteraden hierover gesproken en gediscussieerd. Waaronder laatstelijk, misschien het laatste bolwerk, Amsterdam. Dat is toch wel heel interessant dat dit vraagstuk in Amsterdam eigenlijk niet hoog op de agenda stond. Met uitzondering van de liquidaties. Ja, maar hoe die wereld van de drugs in Amsterdam in elkaar zit, daar is eigenlijk vrij weinig over bekend. Wat wel interessant is, omdat het toch een stevige en ontwrichtende werking heeft op die lokale samenleving daar. Oké, dus zover zijn we nu. Het is een probleem wat we heel groot kunnen maken. En daar is ook wel reden voor. Dus ik zal daar wel iets over zeggen. Maar het is ook een probleem waarvan je ook de lokale dimensies moet zien. En ook nadenken over de vraag, wat kun je er op lokaal niveau aan doen? En daar zal ik het vooral over hebben nu. Ik heb dat ongeveer 8:30, heb ik begrepen. Houdt iemand even mij in de gaten als het gaat over tijd? Want dat is wel van belang. Dus als het nog 5 minuten is, doe even zo. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Het mag ook een ander gebaar. Dat mag ook. Het is groot. Voor mij is deze wereld in belangrijke mate verbonden met een volkomen uit de hand gelopen wereld van drugshandel en drugsproductie in Nederland. Even om misverstanden te voorkomen. Het gaat mij dus niet hier vanavond in deze discussie over gebruik van drugs en over de vraag of legalisering al dan niet goed is. Het gaat mij over de wereld daarachter. De wereld van de productie en de handel in Nederland die gewoon enorm groot is en uit de hand is gelopen. Dus ik heb vorig jaar een studie gedaan naar de omvang van de productie van synthetische drugs in Nederland. Nou, als je dat allemaal bij elkaar telt, dan is de waarde daarvan van in Nederland geproduceerde ecstasy en amfetamine, speed, is wanneer je het op wereldschaal bekijkt, op straatprijs, als het verkocht wordt op straat, is dat een bedrag van tegen de 19 miljard euro. En de grondslag daarvan, de basis daarvan, vindt plaats in Nederland, in allerlei laboratoria, met in dit geval een concentratie in het zuiden. Maar eigenlijk zit het op heel veel plekken. Ik heb begrepen dat een rioolwateranalyse in Oudewater ooit interessante gegevens op dit punt heeft opgeleverd. Hoewel het volgens mij voornamelijk cocaïne was. Was speed toch? Boerenkook. Oké. Goed, dus dat is qua productie en handel is dat omvangrijk en eigenlijk uit de hand gelopen. Nogmaals, en dat is wat mij betreft georganiseerde misdaad ondermijning. Dat gaat over de maatschappelijke effecten van georganiseerde misdaad. In Nederland concentreert zich dat op de illegale productie en handel in drugs. En mij gaat het vooral om de aantrekkingskracht die van al dat geld wat daarmee samenhangt, die miljarden, de aantrekkingskracht die daarvan uitgaat op allerlei mensen in onze samenleving. Mensen zoals u en ik, zal ik maar even zeggen. Zonder criminele inborst, ga ik even vanuit. Maar ja, die op een gegeven moment ook denken, als zo gemakkelijk kan. En ik heb wat sores, of ik wil ook meedoen en status hebben. En als het zo makkelijk kan en er eigenlijk zo'n lage pakkans is, ik ben gek, Henkie niet. Dus deze maatschappelijke effecten zijn groot. We hebben ook nog wel wat andere dingen. Er is bijvoorbeeld mensenhandel. Er is wat milieucriminaliteit, dus dat moeten we wel. Zorgfraude, allemaal niet. Voor een deel hangt het met elkaar samen, maar de kern, de ruggengraat van het probleem wordt toch gevormd door die in Nederland uit de hand gelopen wereld van drugsproductie en drugshandel. En nogmaals, hier vanavond gaan we het wat mij betreft niet over gebruik hebben en wat dat betekent. Maar we gaan het hebben over wat de effecten zijn van die enorme geldstromen die samenhangen met die illegale drugswereld. Goed, nou dat is een probleem op nationaal niveau. Dat begint nu, dat is het voordeel van Amsterdam. De combinatie Amsterdam en de Telegraaf die de hand had weten te leggen op het rapport voordat het gepubliceerd zou worden een paar dagen en nogal uitpakte. Die combinatie Amsterdam-Telegraaf is kennelijk onweerstaanbaar. Dus dat heeft op een of andere manier wel iets van een nationale discussie opgeleverd. Ook met alle tegenreacties daar ook weer in. Maar dat is prima. Die discussie moet ook plaatsvinden. Maar op nationaal niveau lijkt het erop dat het ook meer dan voorheen als een vraagstuk gezien wordt. Want u heeft helemaal gelijk. Voor volgende stappen hebben we echt ook qua capaciteit, niet alleen qua capaciteit, daar kom ik nog wel op terug, maar ook qua capaciteit van politie, maar openbaar ministerie, rechtbank, belastingdienst, daar moet in geïnvesteerd worden. Kwantitatief en ook kwalitatief. En laten we niet denken dat met een paar honderd extra functionarissen erbij het vraagstuk op te lossen is. Want daarvoor is het eigenlijk te diep geworteld, hangt het te sterk samen met het alledaags leven van heel veel mensen. Maar daar moet echt veel gebeuren. Ik hoop dat daar nu, en ook met het oog op de volgende kabinetsformatie, dat daar stappen gezet kunnen worden. Maar terug naar het lokale. Want ik moet eerlijk zeggen, het is dit vraagstuk is op de agenda gezet vanuit het lokale bestuur. Met name het lokaal bestuur in een aantal zuidelijke steden. Maar daarna, omdat burgemeesters zagen en zien wat voor effecten het heeft in hun lokale samenleving. Hoe mensen, als het ware, verleid worden om tot die wereld toe te treden. En dat zit op allerlei gebieden. Dus daar heb ik de afgelopen tijd wel veel mee te maken gehad. Het begint natuurlijk met de volkswijken en de woonwagenkampen. Ik weet, heeft hij woonwagenkampen in Oudewater of Woerden? Oké, dan speelt dat hier minder. En volkswijken zoals ze zijn in een aantal steden zullen misschien hier ook minder voorkomen. Daar was de aantrekkingskracht ook onweerstaanbaar. Het ging over naar, laten we het ook maar noemen zoals dit, middenstand. Dus dat is natuurlijk toch, dus in dat boek hebben we een hoteleigenaar gesproken. Het verzoek kreeg om een feestje te organiseren voor ongeveer 25 mensen. Een raison van meer dan €20.000. Met maar één verdere bepaling. En u raadt het waarschijnlijk al. Het moest cash betaald kunnen worden. En je zult maar hoteleigenaar zijn van een, in dit geval ook, redelijk marginale hotel. Als je zo'n voorstel krijgt en je weet verder niet bij wie je terecht kunt. Dat zit eigenlijk in alle detailhandel waar je nog flinke bedragen cash kunt betalen, zitten in principe in de gevarenzone. Beschuldig ik nu elke Detailhandelaar? Nee. Er zitten ook heel veel goede mensen bij. Die ook zeggen, dit willen wij niet. En ik heb niks tegen hardwerkende, goed verdienende mensen. Integendeel. Maar er zit hier wel een grijze gevarenzone. Wat ook leidt tot oneerlijke concurrentie. He, want je zult maar eerlijke detailhandelaar zijn, eerlijke café-eigenaar zijn, of wat dan ook. En je moet opboksen tegen mensen die op deze relatief gemakkelijke manier aan hun geld komen. Het gaat over agrariërs. Nou, daar hebben we natuurlijk ook allemaal over gelezen. Je pensioen zal maar in je grond en je opstallen zitten. En je kunt die aan de straatstenen niet meer kwijt. En er komt iemand langs. Die zegt, ik heb nog wel een bestemming voor jouw schuur. En hij heeft een tasje met geld bij zich. Hè? Dus het zijn dingen die gewoon gebeurd zijn. De afgelopen jaren en nog steeds gebeuren.
Ook nu, hè? Ook in deze regio.
Ook hier in deze regio, oké. Okay.
Je krijgt gewoon brieven om een schuur ter beschikking te stellen.
Ja, kun je bellen. Ja. Met een telefoonnummer erbij. En ook nog soms met prijzen erbij. Dus dat geeft ook een beetje aan hoe de normalisering daarvan. Wat ik zelf altijd de godvrezende Urke Vissers hebben we natuurlijk ook als voorbeeld. Hoort een beetje in die agrarische sfeer ook thuis. Wat ik zelf altijd waar we toch nog steeds de schrik van om het hart slaat is. We hebben rondom dat boek nogal wat contacten gekregen met scholieren van middelbare scholen. Ons haarfijn hebben uitgelegd. En we hebben ze bij wijze van spreken het mes op de keel gezet. Van, klopt jullie verhaal? Zijn jullie niet aan het overdrijven? Antwoord was, nee, dit hebben wij zelf meegemaakt. Elke middelbare scholier, ook uw kinderen of kleinkinderen, weten waar ze, als ze dat willen, het spul kunnen halen. Laten we ons daar geen illusie over maken. Helaas zou je bijna zeggen, maar goed. Hè, maar daaromheen worden ook scholieren gevraagd, geronseld van, hey, kunnen jullie niet op kleine schaal, relatief kleine schaal, dealerpraktijken doen? En dan kun je voor relatief kleine handelingen kun je behoorlijk wat geld verdienen. Dus zij bezworen ons dat ze voor even met een tasje van A naar B €600. Dat is nogal wat, hè, voor een vrije zaterdagmiddag. Dan moet je heel wat uren voor werken in de supermarkt om daar de vakken te vullen. Dus daar zit aantrekkelijkheid in. En je moet al. Nou, veel scholieren doen het niet, maar een aantal wel. Dus er zit aantrekkelijkheid en verleiding in. En zo worden mensen een wereld ingetrokken waar ze niet in horen. Nou, dat vind ik zelf. Ik weet niet of u afgelopen zondag toevallig het programma Buitenhof heeft gezien. Nou, er zijn ook zondagen dat ik er niet naar kijk. Maar hier zat toevallig iemand die de titel heeft Denker des Vaderlands. Daan Rovers. En zij was gevraagd om wat te reflecteren op dat rapport over de achterkant van Amsterdam. En zij begon met de volgende verhaal uit haar persoonlijke leven. Ja, ik heb een zoon van 11. En die is zich gaan oriënteren dit voorjaar op welke middelbare school. En een van zijn keuzecriteria was, en daar sprak hij ook openlijk met zijn vrienden over, of de school bekend stond als een drugschool of niet. Nou, in zijn geval wou hij dat niet, verzekerde Daan Rovers de kijkers. Maar goed, dat dit een vanzelfsprekend onderwerp is, vond ik toch wel heel opmerkelijk. Dus dat geeft aan hoe diep het is ingedaald en hoe normaal het in het dagelijks leven in veel. En denkt u maar niet, dat is Amsterdam. Wij leven in het veilige Woerden of wij leven in het veilige Oudewater. Ik weet zeker dat het hier op de middelbare scholen en rond de middelbare scholen, het hoeft niet allemaal op het schoolplein te gebeuren, maar rond de middelbare scholen ook voorkomt. Ik heb ook met nogal wat directies van scholen gesproken. Overigens niet in deze gemeente, maar anoniem, sub rosa, willen die vertellen over wat ze zien en wat ze meemaken. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van hoe die drugswereld neerdaalt in het dagelijks leven in onze samenleving. Daar zit wat mij betreft het echte vraagstuk. Als we het hebben over ondermijning, wat dat betekent, dat normale sociale verhoudingen en normale economische verhoudingen, dat die daarmee onder druk komen te staan. Dat dat oneerlijk wordt. dat normaal, mag ik één keer dat woord gebruiken, dat normaal fatsoen en fatsoenlijke verhoudingen, dat die onder druk staan. Maar goed, daar zit mijn zorg, laat ik dat ook zomaar uitspreken. Dus ik analyseer, maar ik heb hier ook wel zorg over. Dus daarom dat ik het verhaal ook vind dat ik het verhaal ook moet vertellen. Over wat ik zie, want het is wel. Ik heb het ook op mezelf moeten veroveren. Mijn eerste reactie was steeds: dit kan niet waar zijn. En iedere keer, ook met die scholen, hoor ik weer dingen dat ik denk van. De eerste reactie is: nou echt drie keer checken. De tweede reactie is: potverdikkie. En de derde reactie: ja, het is eigenlijk veel groter dan ik gedacht had. Dus dit soort dingen, en daar heb je op lokaal niveau, daar heb je in je dagelijks leven, als vader, moeder, broer of zus, heb je daar ook mee te maken. Nou, goed. Dat is hoe het verschijnsel zich in Nederland aan het ontwikkelen en vertakken is. Nou, daar hebben lokale besturen een belangrijke rol in. En natuurlijk moeten we die drugscriminaliteit aanpakken met politie, justitie en weet ik het wat. Dus daar ben ik ook niet op tegen. Dat zeggen is in Nederland al op zichzelf een probleem. Maar ik ben daar niet op tegen, want je moet die wereld ook aanpakken met de sterke arm. Kan niet anders. En dat zouden we nog wel een stukje beter kunnen doen dan nu. En eerlijk gezegd, ik zeg het hier ook maar, de strafmaat in Nederland voor alles wat met drugsproductie en drugshandel te maken heeft, is in internationaal vergelijkend opzicht te laag. Ook als ik daar met criminelen over spreek, ik heb inmiddels een paar criminelen in mijn kennissenkring, want ja, je moet toch naar de primaire bronnen. Of dat is, ik moet niet zeggen, ik heb nu bewust een aantal criminelen in mijn primaire kennissenkring. Nou ja, die vertellen me dat ook. Ja, dat is een van de redenen waarom die productie in Nederland blijft. Als je hier gepakt wordt, weet je dat je met een paar jaar gevangenisstraf na twee derde ben je er vanaf. Nou ja, dat is te overzien. Dus daar is het strafrecht niet voor bedoeld. Ja, het klinkt een beetje lullig en een beetje hard. Maar het is wel een kenmerk, hè? Het Europese Onderzoeksinstituut op het gebied van drugs, wat in Portugal zit, EMCDDA, mag je onmiddellijk vergeten, heeft twee jaar geleden een rapport uitgebracht over hoe zit dat eigenlijk met straffen voor drugs in Europa. We hadden 16 criteria en bij 15 van die 16 criteria stond Nederland onderaan. Dus dat is wel een punt ook om ons zorgen over. Dus dat strafrechtssysteem moet zijn werk doen. Daar zijn de politie en het OM voor, hè? Laten we daar ook helder over zijn. Burgemeesters zijn geen crimefighters. Burgemeesters pakken geen boeven op. En als ze dat doen, zou ik dat fout vinden. Maar burgemeesters hebben wel een belangrijke rol. In deze thematiek op de agenda zetten. In samenwerking organiseren tussen politie, openbaar ministerie. Maar bijvoorbeeld ook woningcoöperaties. Want ja, die criminelen wonen ook ergens. En die mensen die gebruik maken van dat geld wonen ook ergens. Of rondom, weet dat, industrieterreinen en zo. He, dus die awareness en daar bovenop zitten. En daarnaast hebben we nog bebop. Ik weet dat dat soms omstreden is op lokaal niveau. Want het leidt er inderdaad toe dat soms beslissingen iets langer duren. Maar ja, het moet gecheckt worden. Eerst binnen de gemeente. En als het echt serieus is, binnen het landelijke bebopbureau. En ja, en dat duurt een paar maanden voor je daar een serieuze analyse van krijgt. Dan is die analyse ook serieus. En ja, dat is geen ondernemertje pesten. Dat is ook in het belang van ondernemers zelf. Om hun branche schoon te houden en om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Artikel 13b, opiumwet, Damocles. Mensen uit hun huis zetten of uit hun bedrijf zetten als er drugs zijn aangetroffen of spullen waarmee je drugs kunt vervaardigen. Er is veel over in discussie. En ik snap die discussie. Tegelijkertijd is het een hele effectieve maatregel op korte termijn. Die ook, in de buurt in Tilburg die ik goed ken, waarover ik verder nu niet zal uitweiden, maar daar is inmiddels in die buurt zelf zijn de hennepkwekerijen verdwenen. En als ik daar met de mensen uit de buurt over spreek, dan zeggen ze, ja, hoe komt dat? Vanwege één ding, dat de woningbouwvereniging heeft ingevoerd, dat we uit ons huis gezet worden als er nog een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Dus dat is wel een. En je moet daar precies in zijn en zorgvuldig in zijn. En mensen niet zomaar op straat zetten. Allemaal waar. Meestal wordt die afweging door burgemeesters en hun omgeving ook zorgvuldig gemaakt. Maar dan is het ook een effectieve maatregel. Samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie. Nou ja, een van de eerste dingen die ik leerde was dat het burgerloket, waar we de afgelopen 20 jaar zoveel moeite voor gedaan hebben, en terecht om dat zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Ja, we hebben inmiddels geleerd dat het toch verstandig is om in een aantal gevallen niet zo klantvriendelijk mogelijk te zijn, maar nog eens wat door te vragen. Van, klopt dit wel? En waarom wilt u hier wonen? En op dat adres wonen daar al niet heel veel mensen. Gewoon dit soort, hè, dus het controleren van de basisregistratie personen klinkt niet heel erg sexy en opwindend. En in eerste instantie associeer je het niet meteen met achter de grote boeven aanjagen. Maar het is voor criminelen een enorme kans op lokaal niveau om oftewel onder de radar te verdwijnen. Dus uitgeschreven zijn, zodat je eigenlijk nergens meer zichtbaar bent in eerste instantie. Oftewel door woningen te bezetten waar je eigenlijk geen recht op hebt en waaruit je je dingen kunt organiseren. Vergunningen, nou ja, rondom de Bibop. Organiseren met burgers en met mensen uit het bedrijfsleven. Mensen zijn soms ook terecht bevreesd. Als ik iets meld, wat betekent dat voor mij? Is dat tot mij te herleiden? Nou, in sommige gevallen kan ik me daar best iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Daar hebben we natuurlijk MMA ook voor. MMA, meldmisdaad anoniem. Dat is de zekerheid dat dat anoniem gebeurt, is 100%. En MMA maakt zelf ook altijd de afweging, als wij informatie doorgeven, zou dat nog tot personen te herleiden zijn? Is dat het geval, doen ze het niet. Dus dat is een vrij zekere. En er komt toch nog steeds behoorlijk wat binnen bij MMA. Maar ook gewoon als lokaal bestuur, samen met de politie soms, hier een bewustwordingscampagne, meld als je iets ruikt. Ook uit welbegrepen eigenbelang. Want ja, je zult maar naast een lab wonen of een kwekerij. Blijft een belangrijk punt. Gemeenteraadsleden. Er is vorig jaar rondom de gemeenteraadsverkiezingen een grote discussie geweest over criminele infiltratie in gemeenteraden. Ik heb daar niet aan meegedaan. Want ik vond het echt een overdreven onderwerp. Het zal vast een enkele keer in Nederland gebeuren. Misschien ook wel in Woerden of Oudewater. Niets is uit te sluiten. Maar erg voor de hand liggend is het niet. Waarom zou in godsnaam een crimineel in een gemeenteraad te gaan zitten? Om informatie te krijgen? Nou, dan moet je nogal wat vergaderuren meemaken om die luttele informatie die voor jou interessant kan zijn, om die te verwerven. Dan is het veel interessanter om, ga naar het café waar na afloop gemeenteraadsleden bij elkaar komen om nog eens wat na te praten, als dat al gebeurt. Meng je daar anoniem belangstellend tussen. Dus daar moet je als raadslid altijd wel bewust van zijn. Dus dat er soms, niet altijd, maar het is ook zo'n heel ingewikkeld dilemma, want je wilt graag open met alle burgers van gedachten wisselen. Maar ja, in sommige gevallen is het toch verstandig om informatie maar voor je te houden, omdat die interessant kan zijn. Nou ja, ik denk dat dat eigenlijk voor gemeenteraadsleden het belangrijkste is. Naast, nou ja, toch voortdurend maar open blijven kijken en een open houding houden ten opzichte van, hey, dit kan ook in onze gemeente gebeuren. Zie niet achter elke boom een crimineel. Maar ben je er gewoon van bewust dat het speelt? Nou, en er is er nog één ding wat mij ook steeds van het hart moet. Want voor een deel is die drugscriminaliteit is ook een sociaal probleem. Is ook een probleem voor mensen die op die manier het gevoel hebben dat ze er recht toe kunnen doen in de samenleving. En dat ze via crimineel geld bijverdienen, status en geld krijgen op een manier die ze anders in het leven nooit zouden krijgen. Je heeft vast wel eens gehoord van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Dat is een groot programma om Rotterdam-Zuid op te kalfateren. Natuurlijk, Woerden en Oudwater zijn geen Rotterdam-Zuid. Hè. Laten we dat ook even vaststellen. Maar toch, er is hier ook zeker sociale problematiek. Wat de ervaring is in Rotterdam, is dat positief beleid absoluut nodig is. Dus investeren in onderwijs, in werkgelegenheid, in begeleiding van mensen. Absoluut. Huisvesting. Maar dat positief beleid, als je dat niet doet samengaan met het wegdrukken van die criminele aantrekkingskracht, heel snel ineffectief wordt. Want ja, met al het positieve beleid wat goed bedoeld is, kun je niet op tegen die duizenden euro's die mensen kunnen bijverdienen met het alledaagse drugs dealen. Dat speelt in Rotterdam-Zuid. Dat speelt naar Amsterdam. Hebben we dat? Dat zijn eigenlijk duizenden mensen. Heeft eigenlijk nauwelijks aandacht voor bestaan. Wat de sociale ontwrichting die daarvan het gevolg is. En ik ben ervan overtuigd dat als u een beetje om u heen kijkt, u ook ziet welke mensen in Woerden en Oudewater daarvoor in aanmerking komen. Dus positief sociaal beleid gecombineerd met inzet op dit punt is voor de aanpak van het probleem waar we het hier over hebben van cruciaal belang. Dus ja, er zijn nogal wat dingen die u ook kunt doen op lokaal niveau. Burgemeesters hebben daar een cruciale positie in. Nogmaals, burgemeesters zijn geen sheriffs. Laten we ook snel ophouden met die discussie. Burgemeesters pakken geen criminelen op. Maar burgemeesters hebben wel een belangrijke rol om in de gemeente, in de gemeenteraad en in de samenleving de discussie hierover te voeren, aan te jagen en te kijken welke vormen van samenwerking en coalities hier tot stand kunnen komen. Et voilà. Het half uur is voorbij. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank professor Tops. Nu u toch bent, als specialist kun je toch wel zeggen op het gebied van ondermijning. Misschien heeft er wel een raadslid of wie ook hier een vraag aan u. Dat zou zomaar kunnen. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. U, meneer Van der Does.
Ja, in de laatste, bedankt voor uw indringende waal. Ik denk dat heel veel aan ons voorgelegd wordt en waar we wellicht iets mee kunnen doen. Maar dat lijkt me trouwens heel moeilijk. Maar mijn vraag is eigenlijk, u benadrukt de rol van de burgemeester in de laatste paar zinnen. Maar die burgemeester, dat is ook een hele moeilijke rol. Want u ziet ook in een aantal gemeenten dat die burgemeester bedreigd wordt. Dus kijken we naar Haarlem. Burgemeester Wiener, die heeft jarenlang bewaking gehad. Er zijn ook burgemeesterswoningen in de brand gestoken. Een gemeentehuis in de brand gestoken. Die rol zou die niet anders kunnen, want dit is een... Als dat doorgaat, dan gaan die burgemeesters ook heel, heel voorzichtig worden in hun positie. Kunnen we daar nog wat anders aan doen of anders inrichten?
En niet alleen burgemeesters in Haarlem, maar ook in Woerden.
Ik ken de specifieke situatie niet, maar het laatste wat je zou moeten doen volgens mij is dat burgemeesters zich gaan terugtrekken uit deze discussie. Vanwege dit soort omstandigheden. Dat moeten we niet hebben. Wat we wel kunnen doen is, ik weet niet hoe het hier is, maar ik weet in een aantal gemeenten is bijvoorbeeld de discussie over een goede bescherming van de burgemeesterswoning is vrij ingewikkeld. Ja, dat kost wat, hè, want kogelvrije ruiten en zo komen. Ben daar een beetje ruimhartig in. He, dus dat is, en als er echt iets speelt, hebben natuurlijk ook burgemeesters recht op duidelijke bescherming van de politie. En daar hebben we ook een heel stelsel voor in Nederland.
En lokale burgemeesters ook.
Dat geldt natuurlijk ook. Daarom is het ook belangrijk. Kijk, het domste wat een burgemeester kan doen, als ik dat even, is het een vraagstuk van zichzelf maken. He, dus dat deze burgemeester is het boek. Nee, een burgemeester is wel de aanjager, maar doet dat met de mensen in het college. He, dat ben ik nog vergeten te zeggen, maar soms kan het in het college ook nog interessante discussies opleveren. Maar ja, dan wordt er eindelijk geïnvesteerd in zo'n rotte kies in je gemeente. En dan blijkt uit informatie dat er met die investeerder wat aan de hand is. Nou, dat levert ingewikkelde discussies op. En een burgemeester kan op dit moment niet alle informatie die hij heeft zomaar in een college delen. Dus dat vereist ook ruimhartigheid en vertrouwen. Maar een burgemeester kan dit nooit alleen doen. Moet dat samen doen met de mensen in het college. En ook waar mogelijk, en ik vind dat daar soms wel eens iets te krampachtig over gedaan wordt, dit ook waar mogelijk delen met de gemeenteraad. Want ook gemeenteraadsleden hebben er recht op. Als je iets van gemeenteraadsleden vraagt, hebben ze er ook recht op om daar waar mogelijk over geïnformeerd te worden. Ik vind dat dat ook moet. Ja, soms is er echt vertrouwelijke informatie binnen de politie. Die hou je vertrouwd, maar daar heeft ook iedereen begrip voor. Maar daarbinnen kan er denk ik gewoon ruimhartig informatie gedeeld worden. En daar mag je ook om vragen.
En bovendien hebben gemeenteraden ook nog eens keer via het IVP een sturing op de burgemeester.
Ja. Beleid.
Nee, dat weet ik niet, hè, maar dat is...
Nee, dat is zeker zo. Andere vraag nog.
Nog een vraag hierbij. Die rol van die burgemeester, die zit toch in de openbaarheid en dan kan die delen met de gemeenteraad, prima. Maar zou je die zware rol, die steeds zwaarder wordt, niet ergens anders moeten... Ik zeg niet dat het niet goed gedaan, maar zou je niet ergens anders moeten zetten als het ware. Meer op afstand, waardoor het wat anoniemer wordt.
Een stelseldiscussie. Ja. Nou, waarom ook niet? Het is altijd interessant. Even een korte reactie.
Ja, nou ja, zeker. Ik ken de discussie. Je kunt daar op sommige terreinen best nog wat... Hè, bijvoorbeeld, daar heb ik wel eens gehoord, de suggestie van... om 13b beslissingen, Damocles. Dat niet de burgemeester die alleen neemt, maar dat hij dat doet ook namens politie en OM. Maar... moeten we wel even, dat is de kracht van 13b van Damocles is dat je snel kunt interveneren. Als je er ook OM en politie over moet informeren, voor je het weet, ben je een paar maanden verder. Dat is ook precies het verschil tussen een bestuursrechtelijke interventie, sorry als ik even wat technisch word, en een strafrechtelijke. Een strafrechtelijke is omkleed met allerlei waarborgen en terecht. Maar soms moet je bestuursrechtelijk ook met het oog op handhaving van een openbare orde, en openbare orde is niet alleen voetbalwedstrijden, dat je snel moet kunnen interveneren. En daar is 13b echt een heel geschikt artikel voor. Dus daar zit precies dat dilemma.
Oké. Okay. We gaan naar het tweede deel van de avond. Of wil u nog een vraag stellen? Ja, toch nog wel even. Een nabrander noemen we dat in oude
aard. Ja, hij doet het. Sjaak Sistermans, inwonersbelangen Woerden. Ik hoor, als ik het goed luisterde, dan gaat het over het sociale component. Legt u, ik kijk naar kip en ei, dan is het feit dat mensen vatbaar zijn voor, dat noem ik dan maar even de kip, die het ei gaat leggen op een gegeven ogenblik. Maar als ik het rapport in de media goed gehoord heb over de Amsterdamse problematiek, dan is daar de ondermijning of de sociale ontwrichting net hoe je dat... Dat stel ik maar even gelijk. Dat is zover doorgegaan dat we de grip kwijt geweest zijn.
En wat is uw vraag?
Sorry?
En wat is uw vraag?
Nou, de vraag is dus eigenlijk van waar ga ik er nou grip op krijgen? Wat is nou echt de kip, wat is het echte ei?
Ja, nou ja, weet je, daar kan ik maar één antwoord op geven. Dat is een beetje een saai antwoord. Wat nodig is, is wat ik altijd maar noem een meervoudige aanpak. Dus je moet dit en langs strafrechtelijke weg doen, en langs sociale weg, en langs de weg van het vrijwaren en op orde brengen van het bedrijfsleven op dit punt, en via de weg van versterking van de lokale weerbaarheid en het aanpakken van de financiële stromen. Als je dit niet tegelijkertijd doet, maar dat hoef je niet allemaal vanuit het lokale niveau te doen. Dit moet een nationaal, wat mij betreft, een nationaal programma zijn. Op het lokale niveau kun je een aantal dingen doen die met die zaken te maken hebben, maar die niet, ja, internationale financiële stromen pak je niet aan vanuit een gemeente. Dat moet je ook vooral niet willen. Als je iets ziet, meld het. Er is nog zo'n interessante kwestie hier in Woerden, was het geloof ik geweest, voor de FIU, die Financial Intelligence Unit, met iets met, nou ja, wat was het, van dat groene, van die groene, hoe heet dat, diamant of steen of zo, nee, ik weet het niet meer precies. Maar goed, dat was een wijkagent die dat zag. Dat is ook in de openbaarheid geweest, dus ik kan het vertellen. Dus dat is wel opletten, maar die financiële stromen, die pak je niet vanuit Woerden aan. Maar je kunt, die bewustwording kan wel. Die sociale interventies kunnen wel. Het instelling brengen van de politie en de wijkagent kan wel. Je opletten met je basisregistratie personen kan wel. Dus er zijn gewoon een aantal dingen die je dagelijkse werk gewoon kunt invlechten. En die in dat grotere geheel een cruciale rol spelen.
Zeker.
Als het gaat om die preventie. zie zowel in Oudewater als in Woerden wordt er veel aandacht aan besteed. Maar we voeren ook wel eens gesprekken met ouders, waarvan de ouders gewoon zeggen van, ja, maar burgemeester, u zit aan het inkomen van ons gezin. Als u mijn zoon belemmert om drugs te verhandelen, dan gaat het ten koste van ons gezinsinkomen. Dat zijn dingen die allemaal gewoon voorkomen. Maar met die preventie steken we behoorlijk goed in. De bestuurlijke aanpak is in Oudewater en in Woerden heel goed op orde. Maar zoals al eerder gezegd, de mensen met het grote geld die erachter zitten, ja, daar zijn wij niet van. Hè? Dat moet het OM en met name het OM opsporen met de politie. En daar is gewoon te weinig, en de belastingdiensten, en beide fronten zit daar veel te weinig capaciteit. Dus we zitten aan de onderkant van alles te doen, maar van boven wordt het niet effectief aangepakt. En zolang er zo ontzettend veel geld te verdienen valt, ja, raken mensen toch in de verleiding om dat te gaan doen. En het is hier ook aan de orde, bedrijfjes waar nooit publiek komt, waar netjes geld wordt afgedragen aan de belastingen. Maar dat zijn gewoon witwasmachines. En ja, daar komen dus weer allerlei elementen langs. En die leiden weer tot allemaal onrust in de buurt. En dat is die verstoring van de openbare orde. En zo gaat het verder. Of garages die worden gebruikt als dekmantel voor handel. Er worden auto's zogenaamd gerepareerd. Maar er gebeuren gewoon in het bedrijf totaal andere dingen. En het is allemaal niet eenvoudig te controleren. Want ja, we kunnen ook niet zomaar een zaak binnenvallen en zeggen van, hey, dus dat moet je ook beleidsmatig weer aanpakken. Dat vereist ook in de gemeentes veel capaciteit. Nou, met de capaciteit die we hebben in beide gemeenten, voor Oudewater en Woerden, doen we betrekkelijk veel. Daar ben ik echt trots op, zowel in Oudewater als in Woerden. Maar ja, niet alle gemeentes hebben het in hun beleid geïmplementeerd en is het aanwezig. Dus wat dat betreft zijn we wel trots dat het in Oudewater en Woerden qua beleid best goed op orde hebben. En dat we ook ondersteund worden in de aanpak, zowel door de raad als de colleges, raden en de colleges. En dat maakt het voor ons als burgemeesters, voor Pieter en mij, ook wel wat makkelijker om de dingen te doen die we geacht worden te doen uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid.
En tegelijkertijd is dit goed voor een nieuwe stap. Om het ook met elkaar wat een spade dieper te steken. En daarom is het ook goed dat hier, wil ik toch graag even kort aangestipt hebben, mensen zitten vanuit allerlei verschillende geledingen. Dus ik zie uiteraard raadsleden zitten van beide gemeenten, maar ook woningcorporatie. Heel goed. Corporaties, denk ik dan zelfs. Of is het, ja, hè? Meerdere. Politie, gelukkig aanwezig. En ook heel veel verschillende soorten, ik zeg ook soorten, collega's van de ambtelijke organisatie. En dat is ook goed. Want we kunnen het inderdaad alleen maar meervoudig aanpakken. En dat gaan we ook in de workshops doen. En die zijn heel divers. Jullie kunnen er 3 bijwonen van SEC, zo'n 25 minuten elk. Daar is daar een hennepcontainer opgesteld in samenwerking met Stedin. Die is te bezoeken om te kijken van hoe werkt dat nou. En welke risico's kleven er ook aan. Het is nog niet zo heel lang geleden overigens dat ik in Hekendorp naast een mevrouw stond wiens zolder werd gebruikt voor een hennepplantage. En die vloog in de brand. En het scheelde me net of dat hele rijtje was gewoon weggegaan. En zo dichtbij komt het opeens. Hennepcontainer is daar te bezoeken. We hebben een workshop met de politie. Even spieken. En Tim, onze lieftallige assistent, die kan het allemaal aanvullen. Ah, fantastisch. Ja.
Ik ben ook jouw lieftallige assistent.
Drugscriminaliteit in de praktijk. De politie midden Nederland gaat het doen. En dat is in V2. En de workshopleider zal Remy zijn, hè? Ja. Hele goede rechercheur, kan ik uit ervaring zeggen. Bibop, dat is ook goed om daar eens wat meer van te weten. Dat zal Hugo doen, die is specialist binnen de organisatie ten aanzien van Bibop. Hoe werkt dat bij horecavoorzieningen of bij wat voor kwestie ook? Bibop.
Waar doen we dat?
En dat zal worden gegeven in V3. V1. Ja, heel goed. Het staat ook straks aangegeven hoor. Fraude met de basisregistratie personen. En Interessant, we hebben gasten uit Den Haag. Dat klopt, hè? Tadaa, de Haagse pandenbrigade. Dus jullie ervaring hoe je in Den Haag dat op een effectieve manier doet. En tot slot, witwassen in de praktijk. En dat zal gebeuren ook weer met de politie. En de politie die doet dat in bestuurskamer 3. Drie keer 25 minuten achter elkaar en na afloop nog een korte plenaire sessie al hier. En er is een cliffhanger. Jullie krijgen een volstrekt legaal aangeschaft en gefinancierd cadeau. Na afloop. Namelijk het boek dat professor Tops heeft geschreven over dit onderwerp. De achterkant van Nederland. Mooie avond.
Ondermijning, ja, met die rechercheur.